Audio test 1, 2. Goedemiddag allemaal bij het politiek vragenuur van de gemeenteraad van Groningen van woensdag 17 februari. We beginnen met een korte mededeling van mevrouw Bloemhoff.
Ja, dank u voorzitter. Korte mededeling. Zojuist is het Nationaal Plan Onderwijs gepresenteerd voor wie de persconferentie heeft gekeken. Daar hebben we als gemeente de afgelopen dagen over mee mogen denken, wat ontzettend fijn was. Ik wil u even de laatste stand van zaken voor indicatief. Zal de gemeente Groningen voor 2021 1,1 miljoen ontvangen. Rijksbreed is dat 84 miljoen. Voor 2022 is er een bedrag beschikbaar voor gemeenten van 182 miljoen. Gaat om 2,3 miljoen voor Groningen. En dus dat is het bedrag wat in elk geval naar de gemeente gaat. Verder staat in het plan dat we met een gezamenlijk plan moeten komen tussen gemeente en onderwijs. En dat geld is natuurlijk bedoeld voor al die leerlingen en studenten die de afgelopen tijd geen onderwijs hebben genoten. Wij zullen daar bijvoorbeeld plannen voor maken. Daar komen we bij uw raad op terug als het gaat om bijvoorbeeld zomeronderwijs. Dat is een van de dingen die, waar het voor bestemd is. Daar komen we dus bij uw raad op terug.
Dank u wel, wethouder Bloemhoff. Dan gaan we nu naar de vragen zoals die voor liggen. Ze hangen allemaal in het raadsinformatiesysteem. Dat betekent dat daar ook de inleidingen op die vragen te vinden zijn. Dus die slaan we over bij de vragenstellers. We beginnen met de eerste vragenstellers van vandaag. Dat zijn de fracties van GroenLinks en Student en Stad. En de heer Nieuwenhuizen zal de vragen stellen.
Ja, dank u voorzitter. Onze vragen spreken denk ik voor zich. En we zijn erg benieuwd naar en kijken uit naar de antwoorden van het college. Nog kort twee technische dingen ter verduidelijking. Eén, we sluiten ons ook volledig aan bij de vragen van de ChristenUnie. Het zijn de volgende vragen over de studieplekken. Want die vallen wat ons betreft ook onder de veilige ontmoetingsplekken die we voor jongeren benoemen. En ten tweede, onze derde vraag in dit stukje, subvraag zeg maar, lijkt natuurlijk sterk op de schriftelijke vragen die gisteren zijn gesteld door D66 en VVD, PvdA en Studentenstad. Maar de antwoording van deze vragen, over sneltesten gaat dat, laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten, terwijl er wat ons betreft geen tijd te verliezen is. Daarom hopen we alsnog op een antwoord op deze vraag en niet alleen een verwijzing naar de schriftelijke vragen. Tot zover.
Voor beantwoording van deze vragen gaan wij naar de burgemeester.
Dank voorzitter. Ik wil graag het vragenuurtje in algemene zin even gebruiken om aan te geven dat we vanochtend weer het beleidsteam hebben gehad. Dat doen we elke week. We lopen daar de cijfers bij langs over onder andere de testbereidheid en de positief getesten. Dat beeld stabiliseerde in de afgelopen weken, waarbij we enige zorg ontwikkelden over de bereidheid van mensen om zich te laten testen. Ik wil toch ieder oproepen, mocht er klachten zijn of aarzelingen om zich te laten testen. En wij hebben afgelopen week kunnen waarnemen, ondanks het feit dat we door de weersomstandigheden gehinderd werden, dat er zich weer wat meer mensen hebben laten testen. Dat zou je positief kunnen uitleggen, maar nu dat woord toch gevallen is, blijkt dat er ook een stijging waar te nemen is in het aantal positief geteste mensen. We hebben nog geen clusters kunnen ontdekken in onze provincie. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Die zijn er niet. En dat betekent dus dat wij onverminderd en eigenlijk in toenemende mate weer bezorgd raken over het feit dat het aantal positief geteste mensen aan het toenemen is. We hopen dat die trend nog ombuigt, maar gelet op de berichten ook uit andere regio's baart ons dat veel zorgen. Een aantal fracties heeft de vraag gesteld of wij ons ervan bewust zijn dat fysieke ontmoetingen tussen jongeren onontbeerlijk zijn voor hun welzijn en dat dat niet door virtuele middelen kan worden ondervangen. Uiteraard zijn we ons daarvan bewust. Sterker nog, volgens mij geldt dat voor iedereen, ook voor oudere mensen, zelfs voor 60-plussers zijn we ons er zeer van bewust dat dat niet door virtuele contacten kan worden opgelost. De fracties hebben ook aandacht gevraagd voor sneltesten. Dat is begrijpelijk. De inzet van sneltesten om toegang te geven tot bepaalde evenementen of gelegenheden is een veelgehoorde suggestie. Maar om een aantal redenen lukt het in de praktijk nog niet. Ten eerste ligt het aantal besmettingen daarvoor te hoog en daarom had ik even die korte inleidingen nodig. En het aantal besmettingen neemt weer toe. En versoepelingen brengen het risico met zich mee en dat kunnen we op dit moment ons dus gewoon niet veroorloven. De onbetrouwbaarheid van de sneltesten kan bovendien maken dat een negatieve testuitslag als een toegangspoort voor een evenement of een horecagelegenheid achteraf een superspreading event kan blijken te zijn en ook dat risico is te groot. We hebben het ook gezien afgelopen week, een minister die een ademtest deed die een dag later al niet meer valide bleek. Er wordt in dat verband ook wel gesproken over vaccinatiebewijzen, dat dan een toegangsbewijs zou kunnen zijn, maar de realiteit gebiedt te zeggen dat de wereldwijde schaarste aan vaccins op dit moment maakt dat we nog een aantal maanden zullen moeten wachten voordat iedereen gevaccineerd is. En ook dan geldt, en ik wil dat ook hier nog eens extra benadrukken, ook al ben je gevaccineerd, dan moet je je aan de maatregelen houden. Misschien dat je niet zelf ziek wordt, hoewel die kans na alleen maar één prikje wel aanwezig is, maar je kunt nog steeds drager zijn en andere mensen ziek maken. En ik merk in toenemende mate, ook nadat het aantal vaccins aan het toenemen is, dat mensen denken van nou, de wereld gaat weer open, het gaat weer de zon gaat weer schijnen. Dat laatste is wel het geval, maar niet in figuurlijke zin. Men moet zich houden aan de regels en aan de afstandscriteria. En wanneer je bent ingeënt, is dat nog geen garantie dat je zelf niet ziek wordt en ook niet, vooral dat niet, dat je niet andere mensen ziek kunt maken. Ik begrijp ook wel de wens van een aantal fracties om vooruit te kijken. Als voorzitters van de veiligheidsregio's hebben we het daar ook over, ook afgelopen maandag weer. We denken ook met het kabinet mee hoe we de toekomstige versoepelingen een plek kunnen geven. Wethouder Bloemhof heeft daar zojuist ook al iets over gezegd. Het kabinet heeft ook een flink bedrag ter beschikking gesteld. Ik zal daar nog iets specifieker op ingaan. Het ministerie van VWS heeft een steunpakket aangekondigd voor het sociaal en mentaal welzijn en ook de leefstijl. Dat gaat over 3 actielijnen. Welzijn voor de jeugd, waar de beide fracties in het bijzonder naar vragen, maar ook andere kwetsbare groepen en initiatieven voor een gezonde leefstijl. De brief van staatssecretaris Blokhuis die daarover gaat en die wij afgelopen maandag ook in het Veiligheidsberaad besproken hebben, gaat uit van een bedrag van 200 miljoen euro landelijk. En ik zal zorgen dat die brief via de Griffie aan uw raad ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast hebben we in het programma, in onze gemeente het programma Grong, grong.nl, een initiatief van niet alleen de gemeente Groningen, maar ook van Oldambt, onze onderwijsinstellingen, het Huis van de Sport, wij en Zie Ommezijde, met een groot aantal activiteiten. Ook daar hebben we vanochtend het beleidsteam over gesproken, om te kijken of andere gemeenten, ook in onze veiligheidsregio, daar wellicht hun gebruik van kunnen maken, in aansluiting dan op de gelden die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. In de tweede plaats wijs ik op het initiatief, het manifest wat een aantal burgemeesters, waaronder die van Groningen, voor de zomer hebben getekend en aandacht hebben gevraagd voor de positie van een aantal kwetsbaren, waaronder jongeren, werkloosheid, tekort aan stageplekken, huisvesting. En dat wordt intensief besproken momenteel met het kabinet. Ik hoop dat we in februari of in maart daar concrete acties op kunnen ondernemen. En tot slot is er een zeer intensief contact met onder andere het jongerenwerk in onze stad, wij, de politie, HALT, jeugdreclassering en de scholen, om in direct contact te staan met die jongeren die zich op een wijze manifesteren die eigenlijk niemand wil. En u heeft daar de resultaten ook van gezien en die zijn ook met uw raad inmiddels gedeeld. Dus ik denk, voorzitter, dat we volop de blik op het heden hebben en ook op de toekomst samen met anderen. En dat we de gezamenlijke activiteiten daarin onderkennen. Dank u zeer.
Dank u wel, burgemeester Schuiling.
Voorzitter.
Vraag van de heer Dijk.
Ik zag dat meneer Nieuwenhuis eerst wil reageren op zijn eigen vraag. Misschien is dat iets beter.
Dat kan ook. Dan gaan we eerst naar meneer Nieuwenhuis.
Ja, dank heer Dijk en de voorzitter. Ik begrijp dat de burgemeester dit moment ook aangrijpt om weer even een update te geven en zijn zorgen uit te spreken over hoe dus de besmettingen verlopen in onze samenleving in Groningen in het bijzonder. Anderzijds is dus naast die coronacrisis er ook echt sprake van een welzijnscrisis. Onder jongeren, onder jeugd, onder kinderen die het steeds zwaarder krijgen. En dat gaat zich ook natuurlijk ontzettend wreken. Dat wreekt zich al enorm. Dus mijn vraag is toch, ik wil toch vragen aan de burgemeester. Kan deze iets zeggen over welke vooruitzichten er zijn met betrekking tot toch inderdaad onbenutte ruimte gebruiken, horeca, bibliotheken openstellen voor jongeren of voor dus groepen die weten dat ze misschien wel daar besmet raken, bij wijze van spreken. Maar voor wie dat dan niet zo deert, ik noem maar eventjes wat. Maar dus kan er toch nog iets meer van het perspectief daarin worden geschetst?
Dank u wel. Ik denk dat de beantwoording van de vraag van de heer Nieuwenhuizen en de heer Dijk in één kunnen. Dus ik ga even snel naar de heer Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zag de schriftelijke vragen ook vanochtend voorbij komen en het bericht in de pers ook. Ik voel daar toch korte behoefte om daar even op te reageren. Kijk, dat mensen perspectief nodig hebben, dat staat als een paal boven water. En dat mensen het zwaar hebben, dat is een gegeven. En dat de gemeente zodra het kan, ervoor moet zorgen dat de opening van de horeca, dat de gemeente zodra het kan de opening van de horeca en andere voorzieningen, dat die open moeten, dat moet de gemeente zo goed als mogelijk voorbereiden. Maar ik zou toch gemeenteraadsleden ook willen oproepen om teksten als kunnen we zo meteen weer een terrasje pakken? Dat soort teksten heb ik voorbij zien komen, om daarmee uit te kijken. Omdat ik zie dat het valse hoop biedt aan horecaondernemers, omdat ik zie dat het valse hoop biedt aan jongeren, omdat we ook zien dat er een uitbraak is in het UMCG op dit moment. En ik zou echt willen oproepen andere partijen om heel voorzichtig met dit soort uitingen en uitlatingen om te gaan. Vooral omdat het gewoon valse hoop biedt en dat kan alleen maar het vertrouwen in politiek en partijen en in de overheid als geheel ernstig schaden.
Dank u wel, heer Dijk. Ik hoor een oproep, geen vervolgvraag, dus die hoeft niet ter beantwoording naar de burgemeester. Maar de vraag van de heer Nieuwenhuizen mag misschien nog wel even kort.
Ja, voorzitter. Maar ik moet wel aansluiten bij de woorden van de heer Dijk, omdat die wel heel realistisch zijn. En daarom had ik ook eventjes die inleiding nodig om te laten zien dat wij de cijfers over het aantal besmettingen en het effect wat dat heeft per week zeer intensief volgen, eigenlijk zelfs per dag, en dat het beeld op dit moment niet gunstig is. En ik ben het tegelijkertijd met iedereen eens die zegt, maar laten we wel duidelijk maken wat we allemaal doen. We hebben rond de jaarwisseling dat programma van Grong in gang gezet, volgens mij met heel veel succes, juist, heeft ook heel veel geld gekost, maar juist om aan jongeren en ook anderen te laten zien dat het gemeentebestuur zich ten volle ervan bewust is dat er ook een mentale en een andere crisis aan de hand is. Niet alleen in fysieke, maar ook in de hoofden en harten van mensen. We zijn daarom daar zo mee bezig. En het tweede wat ik in de zin van perspectief kan schetsen is dat we bij de veiligheidsregio iemand hebben werken die speciaal de verbinding legt met de gemeenten en allerlei instellingen om ervoor te zorgen dat op het moment dat het maar kan wij een heleboel dingen kunnen oppakken. Maar als je de brief van Blokhuis goed leest en vervolgens je de vraag stelt, wat kunnen we daar nou op dit moment concreet mee doen, dan moet je gewoon vaststellen dat er een aantal maatregelen zal moeten worden opgeheven, omdat we het anders niet eens in gang kunnen zetten. Dus we gebruiken die, wat we dan maar even zeggen, de koude fase waar we nu in zitten, heel bewust, om zodra het maar kan klaar te staan en met die middelen van het Rijk aan de gang te gaan om allerlei activiteiten weer te ontplooien.
Dank u wel, burgemeester Schuiling. Dan gaan we gauw door naar de ChristenUnie. Mevrouw Moorlach wil vragen stellen over studieplekken in het Forum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onze vragen beduren eigenlijk een beetje voort op een aantal zojuist genoemde zaken. We delen de zorgen over de mentale gezondheid van de jongeren in onze gemeente en we zouden graag zien dat er meer studieplekken voor studenten gerealiseerd worden. Nou ja, u hebt de vragen kunnen lezen en we zijn erg benieuwd naar de reactie van het college hierop.
Daar gaan we gauw naartoe. Burgemeester Schuiling.
Nou, zoals zojuist aangegeven zijn we ons zeer bewust van het feit dat ook voor studerenden het van belang is dat men elkaar kan ontmoeten. En dat betekent dus dat sinds vorig jaar maart corona een vast onderdeel is geworden van de agenda van het akkoord van Groningen, waar alle onderwijsinstellingen vanaf mbo bij betrokken zijn. En we hebben het daar ook over het welzijn van studenten, het coronaproefmaken van het onderwijs en de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen in coronatijd. De Rijksuniversiteit, Hans Hogeschool, Noorderpoort en Alfa hebben allemaal op eigen wijze plekken beschikbaar gesteld voor kwetsbare studenten om te studeren of om het praktijkonderwijs te volgen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen zomer in Groningen heel snel alle laboratoria weer opengesteld. In een structureel overleg met de kennis- en de onderwijsinstellingen is het aantal beschikbare studieplekken ten tijde van de coronapandemie een terugkerend agendapunt. En we zijn er ook steeds mee bezig om te kijken wat op dat moment nodig is. Het aantal plekken in de universiteitsbibliotheek is bijvoorbeeld de afgelopen week weer opgeschaald. Vanuit akkoord kernteam corona komt de informatie dat de Rijksuniversiteit Groningen extra studieplekken in de universiteitsbibliotheek en op de oude locatie openbare bibliotheek aan de Boteringenstraat beschikbaar heeft gesteld, onder meer voor kwetsbare en buitenlandse studenten. Een lijn van de universiteit en ook de Hans Hogeschool en ook de andere onderwijsinstellingen is om dat voortdurend op diverse plekken te doen, om een opeenhoping van te veel studenten op één plek te voorkomen. En ook de Hans Hogeschool doet dat dus op de gebouwen op Zernike en ook daarbuiten. Alfa College en Noorderpoort vangen studenten op locaties Winschoten Diep en de Bauma Boulevard. En zoals zojuist bij de eerste beantwoording al aangegeven, het blijft van grote betekenis dat wij de RIVM-richtlijnen blijven volgen. Die geven op dit moment geen reden voor optimisme. En we zijn dus ook met de universiteit en de andere partners binnen het akkoord in gesprek om te kijken of we ook eventueel nog gemeentelijke gebouwen open moeten stellen om maar zoveel mogelijk afstand tussen de studenten mogelijk te maken. Op dit moment is onze informatie, ook in het licht van de komende tentamens, dat er voldoende ruimte beschikbaar is. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan zullen we heel snel in overleg met de partners opschalen. Dank u zeer.
Dank u wel, burgemeester Schuiling. Dan gaan we door naar de volgende set vragen. Die zijn van de SP en zullen worden gesteld door de heer Cox. We gaan over een risicoanalyse Ring Zuid. Heer Cox, het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Drie weken terug hebben we hier gesproken over de vaststellingsovereenkomst over de aanpak Ring Zuid. Ons is gebleken dat er ook een extern bureau, Horvat, een analyse heeft uitgevoerd, april vorig jaar. En dat roept bij ons een paar vragen op. Op de eerste plaats de vraag, waarom hebben wij die analyse van Horvat niet gekregen? Naar onze mening is die van belang in de politieke beoordeling van die overeenkomst met de aannemer. Op de tweede plaats wordt in dat rapport gezegd dat de aannemer de mogelijkheden krijgt en heeft om bezuinigingen door te voeren. Nou, daar hebben we dus de vraag over gesteld. We zijn benieuwd van wat voor mogelijkheden dat zijn en wat voor vrijheid die aannemer daarin heeft. Verder zegt het rapport dat er een verdere vertraging, behalve die 3 jaar, bovenop die 3 jaar, dat die reëel is. Daar willen we weten van hoe groot die kans is. En op de derde plaats, overlast. Aannemer mag bezuinigen. Dat is het risico voor het ontstaan van overlast tijdens de bouw voor de omliggende buurten daarin. En op de laatste plaats is bij de aanbesteding in de tijd afgesproken dat 70% van het aanneembedrag neerdaalt in de regio, in de vorm van werk en in de vorm van materiaalleveranties. Waar blijft het tweejaarlijkse rapport wat we daarover zouden krijgen? En welke garantie hebben we dat die 70% ook intact blijft als die aannemer moet gaan bezuinigen? Is daardoor de kans aanwezig dat er bijvoorbeeld door het verslechteren van arbeidsvoorwaarden bezuinigingen gerealiseerd gaan worden? Samengevat zijn dit onze vragen.
Meneer Cox, dank u wel. Voor beantwoording van die samengevatte vraag gaan we naar wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de vragen. Even over het rapport van de Horvat, inderdaad van april 2020. Een risicoanalyse bij het project. Dat is in de, aanvankelijk ook niet aan de Provinciale Staten meegedeeld, maar in de discussie. En er is een aantal sessies bij elkaar, is GS en PS zijn bij elkaar geweest. En in die informatieuitwisseling is dit ook dit rapport benoemd en door GS aan de gedeputeerde staten aan de Provinciale Staten verstrekt. In feite gaan we er niet over. Maar het rapport is, zoals je weet, natuurlijk nu ook beschikbaar op aanpakkeringszuid.nl. We hebben, en dat leek ons voor onze discussie, u weet er in de Provinciale Staten de discussie iets anders. In onze discussie leek ons voldoende om te zeggen, dat hebben we ook gedaan, dat we met de conclusies van het Horvat-rapport rekening hebben gehouden in de vaststellingsovereenkomst. Het risicobedrag wat de Horvat noemt, 45 miljoen, is onderdeel van de, dat is inclusief BTW, exclusief BTW, 37 miljoen, onderdeel van de 78 miljoen waar steeds sprake van was. Het rapport is nu is openbaar met een paar getallen weggelakt. De risico's die daar genoemd worden. U heeft het over aannemer mag bezuinigen. In de vaststellingsovereenkomst gaat het over optimalisaties. En dat woord optimalisaties wordt ook in een ander verband gebruikt. Het gaat over de scope. Hè. Er zijn optimalisaties, de Esperanto-tunnel, andere zaken. De scope blijft helemaal ongewijzigd. Dat is een van de uitkomsten van die vaststellingsovereenkomst. Dat de scope ongewijzigd blijft. Er kan ook niet bezuinigd worden op materialen. Hè. De esthetische waarde van het project blijft helemaal intact. Dat is ook afgesproken in die vaststellingsovereenkomst. Wat wel mag, en dat is dan die paragraaf 7 van de vaststellingsovereenkomst waar u bedoelt, dit woord optimalisaties daar, gaat het over optimalisaties in de uitvoering van het werk. Door bijvoorbeeld activiteiten parallel aan elkaar te voeren, of juist na elkaar, of op anderszins, of op een slimmere manier met de opdrachten uit te werken. Deze optimalisaties, er was ook al sprake van bij de commissie Hertog verhaal, zeg maar, de werkgroepen die naar aanleiding van de commissie Hertog zijn ingesteld, om naar die optimalisaties te kijken, die passend zijn bij het contract. Een design- en constructcontract, dus niet het typische aannemerscontract, maar design en construct, om daar optimalisaties door te voeren in de uitvoering van het werk, de manier waarop het werk uitgevoerd wordt, die zijn nog niet bepaald en die zijn ook nog niet bekend. Dus wordt ook niet bezuinigd op de kwaliteit van het werk. Even voor de helderheid. Over de vertraging. Vertraging is ook wat Horvat noemt als een van de onderdelen van de risico. Een van de risico's. We hebben nu met die vaststellingsovereenkomst is die vertraging vastgelegd op 3 jaar. Dus dat betekent dat nu ook dat meer solide en meer helder is dat die inderdaad 3 jaar vertraagd zal zijn. En opgenomen dus in die risicopot, die 37 miljoen ex-BTW van die 78 miljoen waar we het over hebben. En er is natuurlijk ook nog gewoon een contract. Dit is gewoon afgesproken. En hoe groot die kans is dat dat gebeurt, wij denken dat die kleiner is dan in het verleden. Juist dat in die vaststellingsovereenkomst dat expliciet benoemd is en ook vastgelegd is, 23 september 2024. En daarna nog afrondende werkzaamheden aan het onderliggend wegennet. Dus die helderheid is groter dan ooit. We verwachten dat de kans erop kleiner is dan tot voor de vaststellingsovereenkomst. Als het gaat over overlastpreventie en reductie, we hebben u vorige week uitgenodigd, 2 weken geleden uitgenodigd om met het omgevingsmanagement in gesprek te gaan. En ik begreep van de agendacommissie dat die bezig zijn om die afspraken te maken. We zijn gewoon contractuele afspraken, dat contract is er. Zoals u weet was de landsadvocaat volledig aangesloten bij het vaststellingsovereenkomst. Dus dat contract is volledig intact en daarover zijn afspraken gemaakt. En de opdrachtgever, dat is ARZ, zijn we een onderdeel van. En houdt de aannemer strak aan toezien dat de overlast beperkt wordt conform het contract. Social return, social return on investor, SROI. Social return, die inspanning laten we jaarlijks zien. De werkervaringsplaatsen, et cetera. En vanuit ons eigen bureau social return leveren we de cijfers over het komende jaar. Zoals wij meermaals hebben aangegeven bij uw raad, komt dit aan de orde bij de eerstvolgende voortgangsreportage. Die binnen afzienbare tijd naar u toe komt. En ik kan u alvast melden dat aan de doelstellingen met social return wordt voldaan. De economische effecten. Iets subtieler antwoord. Dit gaat over de besteding van de projectinvestering, waarvan afspraak is, contractueel ook vastgelegd, 70% in Noord-Nederland, met de daarbij behorende werkgelegenheidseffecten. CHP heeft dit als deel van een onderdeel van een inschrijving aangeboden. Dus CHP heeft zichzelf verplicht dat te doen. Vindt 3 keer plaats, verspreid over die projectperiode. Omdat nu die vertraging van 3 jaar is. Is vastgelegd, wordt die intervalperiode ook groter. We hebben dus nog geen termijn voor die tweede rapportage. Ik verwacht het wel in 2021 nog. En dus voor de helderheid nog even, CHP is dus de opdrachtgever voor deze onderzoeken, niet wij. En CHP heeft zich verplicht via hun inschrijving om dat te leveren. Dus hier wat ik net zeg, die 70% is onderdeel van de geaccepteerde aanbieding en daarmee dus onderdeel van het contract. En het projectbureau ziet daar op toe. Het CHP gaat 3 rapportages doen in de looptijd van het project. En 1 daarvan heeft hij inmiddels gezien. Tot zover, voorzitter.
Voorzitter?
Dank u wel, wethouder Broeksma. Dan gaan we nog even naar de heer Cox.
Ja. Toch dat antwoord over waarom wij dat rapport van die commissie niet gekregen, of van dat externe bureau niet gekregen hebben, dat bevredigt mij niet helemaal. Bij toeval zijn we daar dus achter gekomen via Provinciale Staten. Is de wethouder het niet met mij eens dat in de politieke beoordeling van die overeenkomst wij dat rapport zouden moeten hebben omdat daar risico's in staan? Op de tweede plaats, die optimalisaties waarvan sprake is, dat is dus wat anders dan de tunnel en dan de groene inrichting enzovoort. Begrijp ik dat ook goed. En op de derde plaats, die 70%, we zouden 1 keer in de 2 jaar zouden we een rapport, een overzicht krijgen daarover, zodat we als raad ook daadwerkelijk kunnen volgen dat die 70% neerdaalt in de regio. En ook dat daarmee de werkgelegenheid van mensen, dat is een belangrijke reden waarom wij in de tijd hebben ingestemd met de Zuidelijke Ring, dat ook daadwerkelijk die werkgelegenheid bevorderd zou worden. Waarom is het niet gewoon in een tweejaarlijks rapport? Hoe moeten wij dat anders controleren?
Mevrouw de Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over het Horvath-rapport, of het essentieel was voor uw beoordeling, ja, dat kan ik dan weer moeilijk beoordelen. Onze inschatting was dat het niet het geval was, omdat wij de uitkomst van die aanbeveling, dus de risicoanalyse en het risicobedrag, dat onderdeel is van de bedragen die we u op 8 juli ook hebben meegedeeld en ook onlangs in januari, dat voldoende was, dat de, zeg maar, de portée van het rapport onderdeel was van het grotere verhaal. Dus de precieze risico's, of dat, ik heb een aantal voorbeelden genoemd over explosieven die zich nog bevinden, of archeologische resten en anderszins, leek ons niet relevant en de discussie op voldoende hoofdlijnen te kunnen voeren. Voor ons leek het ons voldoende dat de risico's benoemd waren en dat de risico's onderdeel waren van, zeg maar, de financiële verdeling, ook de risicoverdeling. In de Provinciale Staten, daar is natuurlijk de dynamiek in de Provinciale Staten natuurlijk ook anders, omdat daar de financiën een veel grotere rol spelen dan in onze discussie. Daar is dat wel aan de orde gekomen. Ook pas in tweede instantie heeft de Provinciale Staten er expliciet om gevraagd. En dat is toen door gedeputeerde staten en Provinciale Staten meegedeeld. Hadden wij kunnen doen, hebben wij toen niet gedaan. Dat is wat ik hierover kan zeggen. Als het gaat over de begrippen optimalisaties, heeft u het goed. Dus de optimalisaties zoals de tunnel, zeg maar, de scopewijzigingen, die optimalisaties, die staan helemaal niet ter discussie. Die scope blijft ongewijzigd. Als het gaat over optimalisatie, de optimalisaties in de VOK gaat over de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Dus het doet niks aan van de scope. Die 70% wat CHP heeft geoffereerd in hun aanbieding is 3 keer een rapportage te geven. Dus bij de oorspronkelijke termijn was dat 2 jaarlijks. Nu, omdat de termijn langer is geworden, wordt die 3 jaar of die 3 rapportages over een grotere periode verspreid. Het is een aanbod van CHP geweest. We kunnen niet zeggen, nu moet het 4 keer of 5 keer worden. Dat is geen onderdeel van het contract. Dus het wordt 3 keer. En het was 2 jaarlijks, maar 3 keer is nu een langere periode. Tot zover.
Helder, dank u wel, wethouder Broeksma. Dan gaan we gauw door naar de volgende vragenset. Dat is de vragenset nummer onder 4 op de agenda. Dat zijn vragen van de Partij voor de Dieren. Gaan ook over de Ring Zuid, maar ook over de Groenman-Borgeesjeslaan. Ik geef mevrouw De Vrede het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is een brief gestuurd door Aanpak Ring Zuid naar een aantal wijken, waarin wordt verteld dat het bouwverkeer zal afwijken een aantal maanden lang van de van tevoren goedgekeurde routes. We hebben hier een aantal vragen over. Er wordt onder andere gereden door de Groenman-Borgeesjesstraat. Is behalve het inzetten van verkeersregelaars ook rekening gehouden met de veiligheid van fietsers bij het verstrekken van toestemming voor het bouwverkeer? En op welke wijze is dat gedaan? En wordt er bijvoorbeeld ook gedacht aan niet rijden tussen 8 en 9 uur 's ochtends als er veel schoolgaande kinderen onder andere op de fiets zitten? Heeft het college daadwerkelijk toestemming verleend al voor de route door de Groenman-Borgeesjeslaan? In deze laan staan erg veel oude bomen en de wortels van die bomen die zullen tot ver onder het wegdek komen. De gevolgen van zwaar bouwverkeer kunnen betekenen dat die wortels erg zwaar beschadigd raken en dat de bomen ziek worden of gaan sterven. In hoeverre is daar nu al aandacht aan besteed? Is er sprake geweest van een soort nulmeting bij de bomen, om te kijken hoe ze er nu aan toe zijn en straks, zodat eventuele schade verhaald kan worden? En welke richtlijnen worden er gebruikt ten aanzien van die boombescherming? En op welke wijze gaat het college er zorg voor dragen dat de schade aan die bomen beperkt blijft? Tot zover even. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Vrede. Gaan we naar wethouder Broeksma voor beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk, het is belangrijk om te beseffen bij de Groenman-Borgeesjeslaan dat deze weg is ingericht voor vrachtverkeer. En u weet, het is ook een busroute, dus de weg is daar op voorzien. Dat betekent ook dat, dat vrachtverkeer daar gewoon dus kan plaatsvinden. Dat betekent ook dat busverkeer, dat vindt daar plaats, zoals u weet. Dat betekent ook dat er geen extra maatregelen zijn genomen, geen fysieke maatregelen, geen extra maatregelen genomen zijn om problemen te voorkomen. Bij juist gebruik van de weg moet het daarmee beheerst zijn. We willen dat wel monitoren en mocht er alsnog maatregelen nodig zijn, dan kunnen wij dat afstemmen samen met de CHP en wij dus als wegbeheerder. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat het bouwverkeer van de aannemer zichtbaar maken en herleidbaar is als CHP bouwverkeer. Zodat mochten er klachten zijn, dat te hard rijden of anderszins, dan kan een bewoner of iemand die dat ervaart specifiek aangeven welk bouwverkeer het is. Zodat dan met de chauffeur en met het bedrijf van het vrachtverkeer daar maatregelen genomen kunnen worden, kan besproken worden. Dat geldt dus ook voor, u vraagt, hebben we toestemming gegeven voor deze route? Het antwoord is gewoon ja. De weg is daar ook geschikt voor. Dat geldt ook voor de bomen. Er wordt gebruik gemaakt van wegen die geschikt zijn voor vrachtverkeer. Er rijden ook bussen. Dus op voorhand verwachten wij ook geen problemen met de wortels, dan wel met de bomen zelf. En daarom is er ook geen nulmeting gehouden. In het algemeen geldt dat de boombeschermingsplannen gemaakt worden door de aannemer, worden dan getoetst door de gemeente. En gevolgen voor de bomen verwachten wij niet. En daarom hebben wij ook geen nulmeting gedaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Broeksma. Ik denk dat daarmee de antwoorden wel zijn gegeven op de vragen die gesteld zijn. En gaan wij door naar de set die onder 5 onder de agenda hangt. En dat zijn de vragen van de SP. Dat is een tweetal sets. En we beginnen bij de eerste set die gaat over speelplaatsen. Ik geef het woord aan de heer Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben, stiekem heb ik het eventjes uit de huurdersacties van de SP gehaald en eventjes hier in de rondvraag gedaan. Want wat ons opvalt is dat bij heel veel hofjes en pleintjes van huurders in verschillende wijken het onderhoud van de speeltuinen niet op orde is. Dat heel vaak ook gewoon speeltoestellen ontbreken of kapot zijn. Ja, ooit kapot gemaakt, maar niet hersteld zijn. En in het licht van corona en jeugd en jongeren die graag buiten willen spelen en eigenlijk geen kant op kunnen nu, omdat alle voorzieningen gesloten zijn, alle leuke uitjes niet beschikbaar zijn, wil de SP de oproep doen aan het college om versneld alle speeltuinen en speeltoestellen te herstellen, te onderhouden, zodat kinderen in ieder geval in hun eigen buurt kunnen bewegen en kunnen spelen en daarvoor het rekeningresultaat in te zetten wat er in verwachting gaat komen. En is de SP benieuwd naar de reactie van het college hierop? Dus versneld speeltuinen gaan herstellen.
Voor die reactie gaan wij naar het college. Ik kijk naar wethouder Chacor.
Dank, voorzitter. Dank ook dat hier inderdaad ook aandacht voor is en dat er vragen over gesteld worden. Ik stel even de eerste vraag die u stelt. Dat gaat dan inderdaad over hoe zit het nou eigenlijk met de speeltuinen en de speelplaatsen en de onderhoud daarvan. Nou, voor de openbare speelplekken hebben we daar een goed beeld van. Alle speelplekken en toestellen die worden gewoon 2 à 3 keer per jaar door ons geïnspecteerd. En dat is ook gewoon in lijn met het attractiebesluit die we hebben. Mochten er op dat moment dat we zien dat er gebreken zijn, dan gaan we dat natuurlijk uiteraard gelijk verhelpen. Dus afhankelijk inderdaad van de urgentie of dat spoedig is of dat het iets later is. En we houden ook bij in welke jaar speeltoestellen zouden moeten worden vervangen. Nou, voor speelplekken geldt ook hier een soort borgbeheerniveau. En die zit hier op voldoende, dus op niveau B. En de reden daarvan is dat we het belangrijk vinden dat in verband met veiligheid dat het niveau ook gewoon hoger is. Hoger dan bijvoorbeeld groen en wegen in de wijken. En uit de borg-enquêtes die wij hebben gehouden en de beoordeling van externe bureau blijkt dus dat het niveau of de waardering hiervan zit op 95% en dat de speeltoestellen dus voldoen. En dit ligt iets hoger dan de 90% streefwaarde die wij hebben. En we krijgen niet zo heel veel meldingen binnen over de speeltoestellen. En dan hebben we de speeltuinen. Dat is even een ander verhaal, want de speeltuinen die worden beheerd en onderhouden door speeltuinverenigingen en ondersteund door de speeltuincentrale. En ook deze speeltuinen moeten natuurlijk gewoon voldoen aan de eisen die wij stellen in het attractiebesluit. En op basis van inspecties maken ook de verenigingen in samenwerking met de speeltuincentrale een onderhouds- en vervangingsprogramma. Nou, we zijn als gemeente hier ietsjes op afstand. Maar wat blijkt dus uit navraag bij de speeltuincentrale is dat het onderhoud van de speeltuinen met de geschetste werkwijze, wat ik net aangaf, dat dat wel op orde is. Dan vraag 2, wat de heer Dijk stelde over extra belangrijke functie die natuurlijk speeltuinen vervullen, vooral nu. Je ziet inderdaad dat het buitenspelen gewoon, dat vinden wij natuurlijk als college gewoon ook ontzettend belangrijk, ontzettend goed en gezond ook voor de ontwikkeling van kinderen. Wat wij zien is, mocht er inderdaad een extra belasting op zijn, hè, waardoor dat zou leiden tot slijtage van onderdelen of speeltoestellen, ja, dan zullen wij natuurlijk vanuit het reguliere onderhoud dit tijden gewoon vervangen en van nieuwe onderdelen voorzien. U had het inderdaad ook een vraag 3, dat is dan over de toekomstige investeringen die we zouden moeten doen. Nou, zoals bij vraag 1 aangegeven, zeggen wij eigenlijk dat de onderhoudsstaat en goed op peil is. Daar waar speelplekken op basis van inspectie of schouw zeg maar, onderhoud of vervanging nodig hebben, dat nemen wij gewoon mee in onze onderhoudsprogramma voor dit jaar. We denken dus niet dat naar voren halen van toekomstige investeringen in onderhoud nodig is voor het verbeteren van het onderhoudsstaat of het functioneren van speelplekken. Maar dat neemt niet weg dat er mochten er plekken zijn die wel schorten of er moet wel wat gebeuren. En als dat wordt geconstateerd, dan is het wel belangrijk dat het wel gemeld wordt. En dan zullen wij natuurlijk, vooral als er veiligheid ook in het geding is, na zo'n melding gelijk de situatie ook checken en dan nemen we gewoon de nodige maatregelen hierop. Dus wat ik zeg is, volgens ons is het dus niet nodig. We brengen dus elk jaar in kaart hoe de onderhoudsbeurt voor speelplekken is. Binnenkort zullen we dat ook doen voor de komende 10 jaar, voor 2022 en verder. Nou, de kosten die daaruit naar voren komen, betrekken we natuurlijk bij de dekking voor het meerjarenplan voor vervanging in de openbare ruimte. Dank, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Tjakor. Dan gaan we voor een volgende set vragen over de huren nogmaals naar de heer Dijk van de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Trouwens, goed te horen dat we al beantwoording op de vorige vragen. Dat nog eventjes in reactie daarop. Dan de vraag over de huren. Ja, er is vorige week dinsdag een goed voorstel aangenomen om de huren te bevriezen. Ik heb even nagezocht hoe het precies zit met de verplichting van gemeentes en woningbouwcoöperaties om het uit te voeren. En dat maakt bij wijze van spreken mijn vraag op de antwoorden bijna overbodig. Want het is een verplichting om dit uit te voeren. Maar ik ben toch even benieuwd naar de reactie van de wethouder. Hoe de woningbouwcoöperaties dit met de huurdersverenigingen en de gemeente Groningen gaan uitvoeren.
Dank u wel, heer Dijk. Dan gaan we voor beantwoording naar wethouder Van der Schaaf.
Ja, dank u, voorzitter. De vragen van de heer Dijk over de motie die is aangenomen. We zijn uiteraard op de hoogte van de motie. We zijn op dit moment, de motie is in de Tweede Kamer natuurlijk aangenomen. Dus we zijn even in afwachting van hoe de minister hiermee om wil gaan. En wat dat betekent inderdaad ook voor de prestatieafspraken in Groningen. Dat zal, als het door moet, grote gevolgen hebben. Het zal niet alleen betekenen dat de huren niet omhoog kunnen. Het betekent ook dat allerlei investeringen in woningen, in renovatie van woningen, verduurzaming, mogelijk moeten worden gestopt. Het betekent ook wellicht dat het aantal te verkopen huurwoningen misschien omhoog moet. Kortom, het wordt een hele puzzel als we dit moeten uitvoeren. Maar we wachten even af hoe het ministerie daar ook landelijk met de corporaties afspraken over maakt, voordat wij daar invulling aan zullen geven. En zolang wachten we dat even af. Dus ik wil de huurders in die zin, om met de heer Dijk te spreken, geen valse hoop geven dat dit nou zo goed nieuws is, deze motie.
Ik dank u wel, wethouder Van der Schaaf, voor de beantwoording van deze vraag. Heer Dijk, wat is...
Ja, een hele korte reactie. Ik heb gezien dat het ministerie heeft gereageerd dat de verhuurders tegemoet worden gekomen met ruim 200 miljoen om deze klap op te vangen. Dus mag ik ervan uitgaan dat de wethouder dan gewoon dit gaat uitvoeren met de woningbouwcoöperaties en de huurdersorganisaties?
Ja, volgens mij hoeven wij het niet uit te voeren. Het is een afspraak tussen de minister en de coöperaties. En als de minister dat met de coöperatie overeenkomt, Dan zullen de corporaties dat doen. Daar hebben ze de wethouder denk ik niet voor nodig. Zolang het financieel geen effecten heeft, zeg maar, op de investeringen die wij moeten doen, ja, dan hoeven wij ook niet in actie te komen.
Ik ga naar de laatste set vragen van vandaag. Dat zijn vragen van de Stadspartij, de SP, Partij voor de Dieren en... Nee, dat was hem. Ze worden gesteld door de heer Atema en ze gaan over schakelkans. Ik geef de heer Atema van de Stadspartij het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Schakelkans hebben we vorig jaar al uitvoerig over gesproken. Per 1 januari heeft buurgemeente Eemsdelta besloten om het schakelkans te stoppen. Betreffende wethouder zegt, het is in feite een voortzetting van flextensie. Daar hebben we ook mee gestopt. Nou, in kader van goed voorbeeld doet goed volgen, is de vraag aan dit college. Bent u ook bereid met de schakelkans te stoppen? Weten dat u ook andere, betere middelen heeft om hetzelfde doel te bereiken? En dan vervolgens een WOP-verzoek van FNV over de geldstromen tussen de schakelkans van gemeente Groningen en anderen. De deadline van 9 februari is niet gehaald en we vragen ons af wat de problemen zijn in de beantwoording, wetende dat vorig jaar nauwelijks nog gebruik is gemaakt van schakelkans. Dus het kan nooit om veel personen gaan. En tenslotte, FNV is met name geïnteresseerd in de geldstromen. Dat zijn wij ook. En onze vraag is, als er gegevens bekend zijn, bent u dan bereid om deze onverwijld aan de raad toe te kennen?
Voor beantwoording van deze vragen gaan we naar wethouder Bloemhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zou wel goed zijn, zeg ik maar even, dat de raadsfracties een factcheck doen op de vragen die ze indienen. Want wethouder B. Schollema is geen wethouder van de gemeente Eemsdelta en is dat ook nooit geweest. Dat even daar gelaten. De vraag over overweegt het college in navolging van buurgemeente Eemsdelta stoppen met schakelkans. Voor zover dat klopt, hè, want het was geen wethouder van de gemeente Eemsdelta. Op dit moment niet. Op dit moment is er wel als gevolg van de huidige economische situatie zeer weinig vraag naar schakelkans. De afgelopen tijd was sprake van in totaal 2 trajecten. En op dit moment loopt er zelfs geen enkel traject met schakelkans. We gaan het instrument evalueren. Daarbij willen we ook niet op vooruit lopen. Dat gaan we ook in het voorjaar zelf doen. Wellicht is het een uitkomst dat gezien het beperkte gebruik van het instrument op dit moment die keuze wel wordt gemaakt. Maar daar is het op dit moment even te vroeg voor. Dan over het WOP-verzoek. De reden van het niet tijdig voldoen aan het beantwoorden van het WOP-verzoek is als volgt. FNV heeft naast informatie over schakelkans ook over andere reïntegratietrajecten informatie gevraagd voor de Raad, over P-banen, etc. Dat gaat dus om veel meer dan alleen schakelkans, althans dat was het WOP-verzoek. Dat is dus heel veel informatie. Hè? Als je alle informatie over alle reïntegratietrajecten van de gemeente Groningen wil, dan kost dat enorm veel tijd om uit te zoeken. Het gaat dan ook om informatie over organisaties waar we mee samenwerken. En verschillende van die organisaties hebben ons aan ons laten weten bezwaar te hebben tegen opname van hun gegevens. Dit hebben we ook in onze beantwoording richting FNV, daar moeten we daarop aanpassen, want zo zit het juridisch. Het bezwaar zit hem ook met name wat die organisaties aangeven op de door FNV gebruikte term te werkstellen. Daar kom ik zo even op terug. Omdat de uitleg of de interpretatie van die term mede de omvang van het WOP-verzoek bepaalt, hebben wij vorige week contact gezocht met FNV om hier duiding bij te krijgen. Er is telefonisch contact gezocht. Helaas is dat contact, ondanks meerdere pogingen, niet tot stand gekomen. Wel heeft de FNV ervoor gekozen om meteen via de pers te communiceren, dus niet te reageren richting onze mensen. Overigens wil ik ook nog opmerken dat onze mensen heel hard werken op dit moment aan het WOP-verzoek, dat het corona is en dat dat ook natuurlijk de werkzaamheden bemoeilijkt. Dus daarom hebben we daar ook contact over opgenomen. Hoe breed of hoe smal moet het WOP-verzoek nu worden uitgelegd? Nog even wat betreft die term te werkstellen. Wij spreken liever van het bieden van kansen voor reïntegratie. Wij stellen als gemeente Groningen geen mensen te werk. Dan als laatste over de informatie, of die ook aan de raad kan komen. Ja, de gegevens die we in het kader van het WOP-verzoek openbaar maken, zijn uiteraard ook voor de raad beschikbaar en ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Tot zover, voorzitter.
Waarmee volgens mij de vragen volledig zijn beantwoord.
Ja. Mag ik even opmerken? Sorry, meneer voorzitter. Even opmerken dat ik blij ben met de evaluatie en de mogelijkheid dat het gestopt wordt. En ten aanzien van en ook de toezegging dat wij de informatie krijgen. Dus zover gematigd positief.
Dat hebben we dan toch maar weer voor elkaar, meneer Atema. Dank. Ik dank u hartelijk allen voor de vragen. Ik dank ook het college voor de beantwoording van die vragen. En wens u allen nog een mooie dag.